keep calm. He, Jesus loves you. Wees gerust. Jezus houdt van je. Maar de omstandigheden in ons leven kunnen helemaal niet zo kalm aanvoelen. En we kunnen in de omstandigheden soms wel eens in paniek geraken. En ja, maar hoe ga je daar dan mee om? En dan is het soms zo'n dat iemand zegt, nee, maar Jezus houdt van je. Jezus houdt van je. En uiteindelijk, dat is ook waarheid. Maar het voelt niet altijd als waarheid. En het voelt ook soms dat in dit leven er zoveel dingen gebeuren waarvan je denkt van, nou, Heer, waar bent u nou? Waarom staat u dit toe? Waarom deze zaak? En ik wil met jullie praten vanavond, nadenken over gevormd door beproevingen heen. Gaat het nu beproevingen, gevormd door beproevingen heen? Als omstandigheden op ons afkomen, dan moeten we ons eigenlijk afvragen. Is dit een beproeving of is dit een verzoeking? Maar God gebruikt de verzoekingen die de vijand doet en dat het leven ons geeft, keert hij ook om tot beproevingen. Omdat God alles mede wil werken ten goede voor degene die in hem geloven, die hem liefhebben en die ertoe geroepen zijn. En we gaan in ons leven door echt verschillende fases. En in die verschillende fases leert God ons door de omstandigheden ook om te groeien. Wij denken heel vaak, ik heb het ook lange tijd gedacht, dat de omstandigheden in ons leven, omdat ik altijd ben opgegroeid van, hè, er gebeurt niet zonder Gods wil om. Zo ben ik opgevoed. En ik ben erachter gekomen dat het in waarheid is. Want God wil sommige dingen helemaal niet. Maar wij hebben ook een eigen wil. Wij zijn geschapen naar Gods beeld. En ook wij hebben onze eigen wil. En God is soeverein. Maar God is ook beperkt. God is in zijn almacht ook beperkt als het gaat om onze wil. Wij zijn in onze wil zo sterk. Dat wij zelfs nee kunnen zeggen tegen God. En dat we zelfs van hem, dat wij onze eigen zin doen. En dat is ook wel aan de andere kant ook wel weer liefde. Dat God zegt, je krijgt een vrije wil en jij mag kiezen. God heeft ervoor gekozen om ons mensen de autoriteit te geven op deze aarde. Maar we hebben die autoriteit weggegeven. Door God niet meer te gehoorzamen. Door niet eigenlijk ons te verbinden met God. Adam en Eva werden ongehoorzaam. En je ziet dat ze hun heerschappij, de autoriteit hebben weggegeven aan de duisternis. God is nooit gestopt om ons te houden. En God is ook nooit gestopt om ons te willen zegenen. Maar de zonde die onderbrak de zegen. En als wij weer gaan leven overeenkomstig Gods woord, Gods wil en Gods plan, dan wordt die zegen weer vrijgezet. En ik ben opgegroeid van, nou ja, als God het niet wil, staat hij het niet toe. Of, dit gebeurt je nu, God heeft het toegestaan. En daardoor is er ook een vertekend beeld bij mij eigenlijk ontstaan over wie God is. Daarom was ik altijd maar afhankelijk van, nou ja, wat God dan maar beslist. Dat is dan mijn lot, dat is mijn levenslot. Terwijl God een God is die zegt, nee, ik wil samen met je werken. Ik wil samen met je er doorheen. En God wil dat wij weer de heerschappij nemen over ons leven. En de heerschappij nemen ook in de omstandigheden. Want christenen zijn niet vrijgewaard van, dat als je christen bent, betekent niet dat je nooit meer ziek kan worden. Betekent niet dat je nooit meer met omstandigheden te maken hebt die pijn doen. Maar de vraag is, hoe gaan we met deze omstandigheden om? In hoeverre laten we daar God binnenkomen? Of laten we ons verleiden en de leugen toe dat die de duivel zegt, maar waar is God dan? Waar is God dan? Als God dan liefde is, waarom doet hij dat? Hoe doet hij dat dan? Wij denken heel vaak dat God het veroorzaakt heeft. Want de vijand heeft het ons zo vaak ingeprent dat God het veroorzaakt heeft. Maar God is helemaal niet de veroorzaker. Het is onze ongehoorzame natuur en de duisternis. Maar God is niet de veroorzaker van ziekte en pijn. En hoe weet ik dat? Als ik naar Jezus Christus kijk, dan zie ik juist dat hij is gekomen om alles wat verwoest is te komen herstellen. En hij zegt, heb je mij gezien? Dan heb je de Vader gezien. Dus hij is niet gekomen. En hij is vol van goedheid. Hij wil juist in de omstandigheden dat jij compleet wordt met hem en jij die omstandigheid kunt doorstaan. Weet je, in dit leven hier op aarde zitten we of in een storm, of we komen er net uit, of we staan op het punt om er weer in te gaan. Eigenlijk is dat het. Toch? Ik bedoel, en het eindigt ons leven met dat de stormen voorbij zijn. Als wij onze ogen sluiten en de laatste adem uitblazen, dan zijn alle stormen voorbij. Maar in deze wereld is het niet anders. Maar niemand van ons wil in die storm zitten. Toch? Niemand van ons wil in die omstandigheden komen. We willen eigenlijk allemaal boompje, huisje, boompje, beestje. Voldoende geld op de bankrekening. Goede gezondheid. Liefdevolle man die zegt, ik zal eens lekker koken. En ik zal eens even lekker strijken. En joh, meid, ga lekker een avondje weg. En kinderen die altijd heel netjes knutselen aan tafel. En je nooit, en die altijd netjes, als je zegt 12 uur thuis, dat ze om 12 uur thuis zijn. Wij willen gewoon allemaal een onmakkelijk vriendje. Dat is wat we willen. Maar de zonde in deze wereld maakt het ons niet makkelijk. En als het niet makkelijk afgaat, dan is de vijand als de kippen bij hem te zeggen, God is de veroorzaker. Want als hij van je hield, zou hij dit niet toestaan. En dat is geen waarheid. Ik wil met jullie lezen Jacobus 1. Ik heb het hier op staan, ik zoek hem even niet op als je het goed vindt. En ik heb hem in 2 vertalingen. Ik heb hem in de Herziende Statenvertaling en ik heb hem in het boekvertaling. Het is natuurlijk niet een echte vertaling, maar goed, het is een manier ook om het woord te leggen. 1 Jacobus 2. Nou, we gaan vandaag heel veel blijdschap ervaren, want Jacobus zegt het. Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming. Andere vertaling zegt, mijn vrienden, zie jezelf als gelukkig als allerlei moeilijkheden op je weg komen. Want je weet, wanneer geloof succes heeft, al deze moeilijkheden onder ogen wilt zien. Het resultaat is de mogelijkheid om te blijven staan hierin. Wees er zeker van dat je volharding je er doorheen zal dragen gedurende heel de weg, zonder dat je faalt. Zodat je perfect en compleet bent en het jou niet zal ontbreken. Als iemand tekortschiet in wijsheid, dan moet je tot God bidden. En die zal het je geven, omdat God royaal en genadig aan allen geeft. Nou, je moet blij zijn, hè? Omstandigheden, de beproevingen in je leven. Ik heb het niet over de verzoeking, maar de beproevingen van deze wereld waar je doorheen gaat. En dan zeg je, nou, fijn hè, wees blij. Wees blij, wees blij. En nou, je bent als gelukkige, zegt een andere vertaling. Beschouw het als een groot geluk als je door beproevingen gaat. Nou, van nature zijn we dat helemaal niet zo. Wie zegt, oh, als kind vond ik het al heerlijk. Dat als we thuis, als ik op school kwam en de juffrouw zei op school, of de meester zei op school, vandaag hebben we een schriftelijke overhoring. Jee, iedereen juichen, yes, we hebben een repetitie, geweldig. Nee. Of is er hier iemand een uitzondering? Dat kan. Ook niet erg, ik bedoel, we houden ook van jou. Maar de meeste van ons, die zeggen, oh nee, een test, een en kan ik het wel? Kan ik het wel? Kan ik deze test wel maken? En we zien de test als van, oh, als ik maar niet faal. Maar bij God is het niet om te kijken of je faalt. Bij God zijn juist de testen en de beproevingen om te laten zien dat je in hem dat werkelijk kan overwinnen. En je kan zien dat je bent veranderd. Op de conferentie afgelopen weekend kwam een vrouw naar mij toe. Ik heb een vraag of ik iemand wel echt vergeven heb. Ze zei, toen ik 19 was, ben ik verkracht. En meerdere keren. En ze was nu in de 30. En ze zei, ik ben daarna verhuisd. En ik heb hem gelukkig nooit meer gezien. Ik ben door de processen gegaan van hem te vergeven, van genezing. En ik heb hem vergeven. En ze zei, vorige week liep ik in de stad en ik kwam hem weer tegen. En ik schrok wel even. Heb ik hem nu wel vergeven? Ik zeg, was je helemaal van de kaart? Kwamen de wrok en al die gevoelens nog naar boven? Nee, zei ze, maar ik vond het wel een beetje spannend. Ik zei, nou, dat kan ik me voorstellen. Maar ze zei, nou is die dus komen wonen in onze stad. Ik zeg, dus je gaat hem nog vaker tegenkomen. Ik zeg, maar wat geweldig. Dat je hem nu tegen bent gekomen en dat je die processen hebt gehad. En dat hij eigenlijk jou niet meer dusdanig kan raken dat je helemaal ondersteboven bent. Toen zei ze, inderdaad. En toen zei ik, als je hem nooit meer was tegengekomen, had je nooit echt kunnen weten of je hem, had vergeven, of je echt van die pijn was genezen. En je mag best even bang zijn, want je gaat hem nog vaker tegenkomen. Maar je mag God om wijsheid vragen als je hem nog vaker tegenkomt, dat je vol van de liefde van God zult zijn. Want je hebt hem vergeven. Ik zeg, ik neem aan dat je niet wil dat hij brandt in de hel. Nee, helemaal niet, zei ze. Ik wil dat hij Jezus zal leren kennen. Ik zeg, nou, dan kan het zijn dat God je in deze staat zelfs wel jou zoveel liefde doet dat je naar hem toe kan gaan en zeggen, ik weet niet of jij ooit vergeving hebt gevraagd voor wat er gebeurd is, maar ik wil tegen jou zeggen, ik heb je vergeven. Want ik heb Jezus leren kennen. Toen zei ze, dat is waar. Toen zei ze, oh, ik was al echt zoiets, ik had tegen God al gezegd, waarom staat u toe dat ik hem weer tegenkom? Ik zeg, dat is liefde van God. Om je te laten zien hoe ver je al compleet bent geworden in hem. Want daar heeft Jacobus het over. Verblijd je dat je weer compleet kan, dat je met God compleet kan zijn. Zelf kun je die omstandigheden niet aan. Die omstandigheden laten juist zien, God, ik heb u zo nodig. En God maakt mij compleet. Maar wat we vaak doen in die beproevingen, is dat we juist zelf beginnen te worstelen en te gaan. En Jacobus zegt van, joh, verblijd je nou dat je God hebt die jou helpt in jouw geloof standvastig te zijn. In de omstandigheden kunnen we soms niet meer God duidelijk zien. Maar God, als die vervelende omstandigheden in ons leven, als we daarin vasthouden aan ons geloof, in de overtuiging dat God ervan op de hoogte is, dan is het een heel ander doorheen gaan als dat je dat zonder God doet. Ik snap soms echt niet hoe mensen zonder God kunnen leven. En zoveel omstandigheden waar ze in verzeild raken, dat ik denk, hoe kun je zonder God leven? Ik vind het met God al soms zo lastig. Dus laat staan zonder God. Hoe is het voor iemand als je dus je kind naar het graf moet brengen en je kent God niet? Dan moet je toch totaal verscheurd zijn. Dan is het toch, je moet ook wel achter de muren gaan zitten. Maar met God kan je er wel doorheen. En daarom gun ik iedereen zo dat ze God leren kennen. Paulus heeft het over de bovennatuurlijke vreugde. De bovennatuurlijke vreugde in de omstandigheden die echt niet zo fijn zijn. Toen mijn moeder borstkanker kreeg. En ze heeft eerst borstkanker gekregen. Daarna is ze door de behandelingen ging het weer heel goed en voor een tweede keer kwam de borstkanker terug. Een verschrikkelijke tijd. Een hele moeilijke tijd. Een tijd waarin je je afvraagt, hoe kan zo'n godsvrezende vrouw ziek worden? Hoe kan een vrouw die altijd heeft klaargestaan voor iedereen en altijd zich zo heeft gegeven, hoe kan ze dan op deze manier ziek worden? En je hebt zoveel vragen. En als gezin denk je, maar wat moet er gebeuren? Hoe moeten we mee omgaan? Ik dacht gewoon, mijn moeder gaat gewoon 85 worden. Of 90 worden. En dan is ze 61. En dan sterft ze. En in die omstandigheden, ik weet nog, toen ik het ziekenhuis binnenkwam, mijn broers en mijn zusje zijn erbij geweest, en mijn vader bij het overlijden van mijn moeder. En ik was in de kerk. Ik was altijd in de kerk. En niemand is op het idee gekomen om mij te roepen in de kerk. Dus 20 minuten van het ziekenhuis af was ik gewoon in de kerk aan het bidden voor Duitse leiders. En om 12:30 of 1:00 komt iemand naar mij toe. En die zegt, joh, je moet zo snel mogelijk naar het ziekenhuis, want er is wat met je moeder. Dus ik in de auto. En in de auto ervoer ik al, ze is er niet meer. Maar dat wil je niet aan. En ik kwam het ziekenhuis binnen en mijn vader kwam aanlopen. En ik zag in de ogen van mijn vader dat hij niet meer compleet was met mijn moeder. Ik zag het gewoon. En ik zag hem aankomen en ik ben echt letterlijk in elkaar gezakt. En ik zakte op de grond en toen hoorde ik dit. Erika kom en aanbid mij eerst. En mijn vader zei, mama is er niet meer. En ik stond op en ik wist dat die stem, kom en aanbid mij eerst, dat die van God kwam. En het liefste wat je wil is op dat moment in die omstandigheid bij je familie zijn. Maar op dat moment wist ik, in deze beproevingen, in dat wat nu op dit moment gebeurt, zegt God, kom en aanbid mij eerst. En ik zei tegen de zuster die daar rondliep, de verpleegster, ik zei, is er een kamertje waar ik even alleen kan zijn? En ze wees me een kamertje en ik was daar. En daar ben ik beginnen met zingen. In de schuilplaats van de Allerhoogste. Daar wil ik zijn, o Heer. Psalm 91. Achteraf dacht ik, dat was inderdaad de lievelingspsalm van mijn moeder. En ik zong het daar. De tranen stroomden over mijn wangen. Ik bedoel, mijn moeder was echt gewoon zo'n heerlijk mens. En ik had ook zo gebeden voor genezing. Maar in die omstandigheden kwam God. En in die omstandigheden kwamen ook de lessen van mijn moeder naar boven. Dat ze als kleinkind al tegen... toen wij kleine kinderen waren. Dat ze zei, mama gaat echt wel heel oud worden hoor, denk ik. Ik denk echt dat ik wel 85 word of 90. Maar mocht de Heer Jezus mij eerder naar huis halen, weet dan altijd... Ja, dat Jezus bij je is. Dus in die omstandigheden kwam het geloof, wat mijn moeder ook gezaaid had, maar ook mijn geloof, kwam naar boven. En daarna ben ik naar mijn vader gegaan en mijn zusje. En ik kreeg kracht genoeg om ook mijn moeder de laatste eer te bewijzen door haar te wassen en aan te kleden. En in die hele moeilijke omstandigheid, als je blijft kijken naar God en niet twijfelt aan de goedheid van God, dan komt de bovennatuurlijke vrede en ook de bovennatuurlijke vreugde over je. En dat is waar Jacobus het over heeft. In geloof. Geloof is niet een gevoel. Geloof is een houding. Geloof mag je ook vertalen met overtuiging. Je bent overtuigd. En er zijn drie dingen waar ik me altijd aan vasthoud. In welke omstandigheid ook. De eerste is, God is goed. En ik laat dat ook niet erover, door wie ook maar. Als mensen mij in de situatie zeggen, maar dit kan God niet toestaan. En God is een straffende God, dus God is dit. Dan zeg ik, één ding laat ik nooit los. Ik weet dat God goed is. En wat je me ook zegt en waar ik ook doorheen ga. Er zijn echt situaties geweest in mijn leven waarvan ik echt niet meer wist. Of ik van voor of achter leefde. Ik wist het niet meer. Het was echt verschrikkelijke, duister, moeilijke tijd voor me emotioneel. Maar één ding heb ik vastgehouden. Ik denk, als ik loslaat dat God goed is, en dat wil de duivel. De duivel wil dat jij dat standpunt loslaat. Dat God kwaad is en dat God een sadistische God is en een straffende God is. En hou alsjeblieft vast dat God goed is. Het tweede waar ik me altijd aan vasthoud is, God, u hebt de regie. U hebt de regie. Als ik mijn leven aan u overgeef en ik wandel niet in zonde, dan hebt u de regie. En dan zal u ook, Heer, dan zult u ook een uitweg geven, omdat u van me houdt. En dat is misschien een andere uitweg die ik had bedacht. Maar als ik nu kijk naar het sterven en het overlijden, het sterven van mijn moeder, het gemis van mijn moeder, wat heeft het veel rijkdom in mijn leven gebracht? Het is ongekend. De bewogenheid die ik heb nu voor zieken. De bewogenheid en ook de woede die ik heb op mensen die kanker hebben. Ik haat de kanker. En ik zie wat de kanker heeft gedaan. En ik heb zoiets van, mijn moeder is bij Jezus. En het is goed, ik kan het loslaten. Maar ik zeg je, elke andere moeder of elke andere vader die ik tegenkom. Heer, ik zal blijven gaan voor die genezing. Ik heb nog niet zo een aantal mensen hebben gezien die van kanker zijn genezen. Maar weinig. Maar ik heb wel voor mensen met kanker gebeden. En ik weet, God is goed en heeft de regie en uw woord zegt dat ik ga door. Het is zo'n standvastigheid heeft het in mij uitgewerkt. En de vijand valt je aan en mensen vallen je aan. Die zeggen, waarom moest je moeder dan sterven? Ik zeg, dat weet ik niet. En wij willen, religiositeit wil altijd een verklaring. Maar discipelen van God willen altijd een doorbraak. En je kan die verklaring, wat je ook voor verklaring hebt, maar ik zie nu, God, u hebt niet... U hebt uit dit ziek zijn van mijn moeder en het sterven van mijn moeder, hebt u zoiets goeds bewerkt in mij. Omdat ik geloof dat u goed bent. Omdat ik geloof dat u de regie in handen hebt. En dat ik, dat is het derde, Heer, ik zal wachten. Ik zal uitzien dat die storm weer voorbij is. Ik zal wachten, want ik weet dat u een uitweg heeft. Keep calm. And Jesus loves you. Ik weet dat God het beste met me voor heeft. Want de liefde van God is, dat mag je ook vertalen met zijn liefde is, het beste met je voor hebben. God heeft het beste met je voor. En God haat de omstandigheden van ziek zijn. God haat de omstandigheden dat je wordt aangevallen. God haat het, ja, dat er oorlogen zijn. En daarom zegt God, daarom wil ik in je hart komen. En daarom wil ik je hart veranderen. Stel dat God nu, en dat zijn mensen zeggen van, als God dan bestaat, waarom zijn er dan zoveel oorlogen? Stel dat God nu vandaag zou zeggen, alle oorlogen afgelopen. En ze stoppen allemaal. Hoe is het dan over een week? Dan is er weer een oorlog. Alleen kunnen de oorlogen stoppen als er iets in ons hart verandert. Alleen kunnen de oorlogen stoppen als ons hart, ons oude hart vernieuwd wordt en dat wij het koninkrijk van God binnengaan. God kan de oorlogen allemaal stoppen, maar daarmee is de wereld nog niet veranderd. Dat is maar een tijdelijk iets. Het enige waarop God kan zeggen dat het kan stoppen, het enige dat is dat ons hart veranderd wordt. En dat ons hart met Jezus samen verbonden is. Zoals de Romeinenbrief zegt, dat onze geest met zijn geest ons overtuigt dat wij kinderen van God zijn. En ik ken ouders, en dan heb ik het niet over verknipte ouders, als ik het zo mag zeggen. Maar ik geloof dat merendeel van de ouders het beste voor heeft met het kind. En die in hun beste weten het goede willen doen. Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Maar ik denk dat de meeste moeders die hier zitten niet zoiets zeggen als ze daar met me praten. Oh, ik vind het heerlijk, kinderen. Ik vind het heerlijk om ze te slaan. Ik vind het heerlijk om ze te pijnigen. Nee, helemaal niet. Je hebt liefde voor die kinderen. Je hebt zorg om die kinderen. En dat is ons menselijk denken. Maar God de Vader, hij heeft het beste met ons voor. Maar hij moet ons soms ook in situaties leiden. Of als we erin zijn gestapt in die situaties, dan wil hij ons daar iets in leren. Ik moet opeens denken aan, ik was nogal... Ik heb een leiderschapskarakter van God gekregen, of temperament om ook te leiden en te organiseren. En mijn kerk wou destijds, gaf me geen ruimte. Dus ik dacht bij mezelf, nou, als de kerk mijn talenten niet wil hebben, dan moet de wereld mag mijn talenten dan wel hebben. Dus ik dacht, nou, ik zoek iets buiten de kerk om. Hè, en eigenlijk dacht ik bij mezelf, dan zal de kerk het wel merken. Zo hoogmoedig. En toen ben ik gaan solliciteren, heb ik op een advertentie heb ik gereageerd voor de Unie van Vrijwilligers. En daar zochten ze nog iemand voor in het ziekenhuis en zo allemaal. Toen gingen ze met me praten. Toen zeiden ze, oh, maar we zoeken ook nog een voorzitter. En ik dacht, oh, nou, voorzitter, nou, ook wel wat. 200 vrijwilligers onder, nou, leuk. En ik stapte in die omstandigheden. En al vrij snel kwam ik erachter in welke puinhoop ik stapte. Maar ja, ik was inmiddels al voorzitter geworden. En ik me klagen tegen God. Ik zeg, God, dit kost zoveel tijd en energie. En tjonge, wat een... En ik was aan het mopperen. En ik denk, nou, ik ga hier weg. Toen zei de Heer tegen mij, Erika, je hebt hier zelf voor gekozen. Ik zei, ja, maar Heer, dat was een verkeerde keuze. Nee, je dient nu trouw uit. Dus ik heb 4 jaar trouw gediend. En het ergste was dat ik als voorzitter ook nog het licht heb uitgedaan. Want daarna is de hele afdeling in de Achterhoek opgelost. En niet, gelukkig niet, omdat ik slecht leiderschap gaf. Want we hebben ook externe bureaus ingevlogen. En die zeiden, je doet het fantastisch. Maar het is gewoon niet meer de tijd. De instellingen willen hun eigen vrijwilligers. Nou, daar was ik dan blij mee. Maar ik heb daar iets geleerd. Ik heb daar geleerd om ook vast te houden. Ik heb deze keuze gemaakt. En God houdt van, hij blijft in die keuze. Maar hij leert me iets hierdoorheen. Om trouw te zijn. Ook verantwoordelijkheid te nemen voor mijn eigen keuzes. En die vond ik niet leuk. Ik vond het geen leuke les. Ik vond het absoluut geen leuke les. Maar het gevolg is wel dat ik nu niet zo makkelijk meer ergens instap. Voordat ik God heb gevraagd. Heer, is dit ook wil? Ja, past dit überhaupt bij mij? Met welke motivatie doe ik het? Maar de Vader laat soms ook situaties toe. In de situaties laat hij toe dat we ook door die beproevingen gaan. En toen ik vanmiddag hier nog weer opnieuw mee bezig was, Toen dacht ik aan onze zoon Guus. Onze zoon Guus haatte zwemmen. Hij haatte het. Hij vond het verschrikkelijk. Hij was bang. Echt verschrikkelijk. En hoe vaak hij niet tegen mij heeft gezegd: mama, jij houdt niet van me. Want je brengt me telkens naar het zwembad. En je weet toch hoe erg ik het vind. En dan ga je daarna ook nog weg. Mijn jongen kan er niet bij blijven, maar je gaat naar zwemles. Want ik wist, met al het water in de wijk waar wij woonden, het was niet goed dat Guus niet zou zwemmen. En hij, op school kwam hij niet genoeg mee. En zijn broers wel wat meer, maar hij niet. En ik moest hem brengen en het was spartelen. En dan zei hij: mama, ik heb zoveel pijn in mijn buik en ik moet overgeven. En dat gebeurde ook trouwens vaak gewoon van de spanning. Maar ik bracht hem toch. Omdat ik wist, je moet leren zwemmen in dit leven. Anders kan het zijn dat je het niet overleeft. En soms doet God de Vader dat ook bij ons. Die zegt: je moet hier doorheen. Want ik heb een plan met je leven. En als je hier doorheen gaat, ja, dan zal het een uitwerking hebben in het plan in je leven. Ik vertelde over de stichting die we zijn begonnen. In het begin van het jaar heb ik een reis gemaakt naar Amerika. Ik wou tijd nemen om ook alleen te zijn. Kunnen zullen mensen zeggen: nou, leuk, een reisje naar Amerika. Maar ik had echt het idee dat ik op die plek moest zijn. En ik was daar. En op een gegeven moment had ik de indruk dat de Heilige Geest zei: wees morgen vroeg op tijd in de kapel. Nou, om 5:00 nu met de taxi. Om 5:00 was ik. Dus, een kapel. Waar je dus 24 uur per dag kunt binnenkomen. Dus ik ging naar die kapel. 5:00 en de mensen die er waren gingen opeens weg, dus ik was helemaal alleen. En toen was het als God, alsof God zo mijn hele verschrikkelijke leven aan mij voorbij trok. Van 20 jaar geleden, over wat mensen over me hebben gezegd. Hoe mensen mij hebben gezegd dat ik geen onderwijs moest geven. En dat ik een geest van Izebel had. En weet ik voor wat ik allemaal over me heen had. Allemaal onderdrukking, waarvan ik wel eens dacht: God, hallo, u hebt me geroepen, waarom staat u dit toe? Waarom staat u toe dat een van de oudsten stond op een gegeven moment voor me, die zei: jij, alles wat jij aanraakt, wordt goud. Ik zei: ja, Psalm 1 zegt, alles wat ze onderneemt, gelukt. Dus, en hij werd woedend. En de mensen die bij me waren, die waren zo dichtgeslagen over wat deze oudste tegen me zei. Zoveel haat, zoveel roddel. Alles werd verkeerd uitgelegd. Als ik een avondje gewoon, op zo'n avond gewoon lekker zat zitten en ik zou heerlijk mijn arm over elkaar doen en mijn ogen dicht. Ja, dan werd er gezegd: ze rebelleert. Want iedereen om me heen ziet dat. Als ik te uitbundig was, was het ook weer niet goed. Maar ik heb telkens besloten om te zeggen: ik ga door. En toen op die zondagmorgen gaf de Heilige Geest mij Psalm 66. En misschien, als je die Bijbel bij je hebt, vind je het fijn om het op te slaan. Het was ook mijn verjaardag, die zondag. En ik vraag God altijd een woord voor het komende jaar. En hij gaf mij dit woord. Psalm 66, vers 10, eigenlijk de hele psalm, maar vanaf vers 10. Want u hebt ons beproefd, o God. U hebt ons gelouterd zoals men zilver loutert. U had ons in het net gebracht. U had de knellende band om ons middel gelegd. U had de sterveling over ons hoofd doen rijden. We waren in het vuur en in het water gekomen. Maar u hebt ons uitgeleid naar de overvloed. Vers 18. Had ik in mijn hart onrecht op het oog gehad, de Heere zou mij niet hebben gehoord. Vers 19. Voorwaar, God heeft naar mij geluisterd. Hij heeft acht geslagen op mijn luide gebed. Geloofd zij de God die mijn gebed niet heeft afgewezen en zijn goede tierenheid niet heeft opgewezen. En opeens besefte ik: God, u hebt al deze beproevingen, al deze aanvallen op mijn leven gezien. Maar u hebt het gebruikt, u gaat het inzetten. Zodat ik standvastig in geloof, compleet in geloof, uiteindelijk het plan in mijn leven, wat u voor de grondlegging der wereld voor me had, dat ik daarin mag wandelen. En ik zag eigenlijk dat God zegt: luister, het waren de omstandigheden. Maar ik ben er altijd bij geweest. En ik heb geweten dat je het zou overleven. En ik ga je uitleiden in overvloed. En ik ben eigenlijk bang voor de overvloed. Want in de beproevingen, in de verdrukkingen, dan is God heel dichtbij. Maar in het beloofde land is God ook dichtbij, maar dan moet je heel erg zelf de dingen doen. Kijk naar het volk Israël. In de woestijn, er was manna, er was water, er was God voorzag. Ik bedoel, tijd voor nieuwe schoenen hadden we daar niet, want onze oude schoenen die versleten niet eens en onze kleren niet. Ik denk ook wel een beetje saai, vind je? Maar goed, dat is... En dan komen ze in het beloofde land en dan staat, en er was geen manna meer. Ze moesten het land zelf bewerken. En God heeft soms periodes in ons leven, zodat we zo op hem gaan leren vertrouwen. Dat als er andere tijden komen, wij in dat vertrouwen met hem blijven wandelen. En dat is belangrijk, om dat vast te houden. God is niet een sadistische God. God zegt, dit is goed. Ik heb wel eens gezegd, Heer, waarom laat u dit toe? En want dat zeg je dan wel eens tegen God. Maar uiteindelijk zei, nee, Heer, u bent goed. Ik ben in u, maar ik heb me ook afgevraagd, nu niet meer, maar wel een tijd gehad, waarom moest Jezus zo lijden? Omdat hij een plan had. En ik zie nu dat al die negativiteit en die gemene woorden en niet gezien worden en weet ik veel allemaal, het doet me niet zoveel meer. Dan denk ik, het heeft mij gemaakt wie ik ben. Ik ben nu standvastiger dan 20 jaar geleden. Ik ben nu door die omstandigheden ben ik meer en meer God gaan leren kennen. Christenen maken ook moeilijke dingen mee. En als het goed is, dan reageren christenen anders dan de mensen van de wereld. Aukje van der Kamp kreeg borstkanker. En de mensen zeiden tegen haar, als je toch zo'n verhaal hoort, als dit je overkomt, dan stort je hele wereld in. En Aukje zei dit, of je ontdekt wat er overblijft. En in de stormen van je leven, als jij je vasthoudt aan God in geloof, als je standvastig blijft, dan zul je aan het eind zeggen, ik ben completer dan ooit. Worstel niet tegen zoals onze Guus dat deed. Want hoe krampachtig je bent en zegt nee, of je zegt Heer, ik vertrouw u. U bent goed, u hebt de regie en ik zal wachten totdat u doorbraakte is. Dit heeft mij geholpen en helpt mij nog. Is dat als er omstandigheden op mijn pad komen waarvan ik niet begrijp dat ze op mijn pad zijn gekomen. Dan vraag ik allereerst af, wat gebeurt er met me? Wat gebeurt er nu met me? De tweede is, waarom ben ik eigenlijk hier op deze aarde? En de derde is, hoe kan ik wat er nu met mij gebeurt, hoe kan dat het doel dienen waarom ik op deze aarde ben? En dan kun je de naaste omstandigheid kun je omdraaien. Dus je kan, als je zegt, van ik word enorm aangekomen in mijn gedachten of met ziekte of weet ik voor wat. Heer, waarom ben ik hier op deze aarde? Ik ben op deze aarde om een vertegenwoordiger van u te zijn, om het koninkrijk van God te brengen. Oké, ik word dus nu vervolgd, ik word nu aangevallen, ik word nu in deze beproeving zit ik vast. Heer, hoe kan ik hierin u verheerlijken? En dan krijgt de omstandigheid je niet meer te pakken. Dan kan je tegen je ziel zeggen, weet je, God houdt van je. En dat uiteindelijk dat je tot je doel komt, dat hij het compleet maakt. Je komt op het punt dat je zegt, ik kan deze omstandigheid zelf niet meer aan. Maar u bent hier om mij kracht te geven. En dan voel je God vol, of weet je God heel dichtbij. Paulus zegt dat het uiteindelijk standvastigheid voortbrengt. De mannen en vrouwen vol van Gods vertrouwen, die kunnen je allemaal vertellen dat ze in de beproevingen, in dat er in hun leven is gebeurd, ze zijn vast gaan houden aan de goedheid van God. Ik moet denken aan mevrouw Te Gussinklozen, leeft al lang niet meer. Dat was een vrouw van 92 in het bejaardencentrum en ik was daar verzorgende. En iedereen wou altijd graag mevrouw Te Gussinklo helpen. Want dat was een geweldig mens. Die vrouw, zij is voor mij een held. Zij was vol Gods vertrouwen. Ze had 7 kinderen en 5 heeft ze naar het graf moeten brengen. En haar man. En deze vrouw klaagde nooit. Deze vrouw was realistisch, maar ze klaagde nooit. En ik weet nog dat ik op een keer bij haar op de rand van het bed zat. En toen zei ik, mevrouw de Gussenklauw, hoe kan het? Dat u dus uw man en uw 5 kinderen, hè, van de 7, 5 kinderen hebt begraven. En dat u nog zo krachtig in het leven staat. En toen zei ze dit. Ik heb besloten, al heel jong in mijn leven, dat God een God van goedheid is. En ik heb besloten dat hij in mijn leven de volledige, ja, ze zei, de volledige heerschappij mag hebben. En ze zei, ik weet dat hij dit niet heeft, dat hij mijn kinderen niet heeft weggenomen. Maar dat het de zonde in deze wereld is waarmee we tegen te vechten hebben. En toen was ik nog niet zo into the Lord als nu. Maar ik dacht, zoals deze vrouw wil ik worden. Zoals deze vrouw wil ik zijn. Met zo'n godsvertrouwen in alles God verheerlijkende. Ze was realistisch. Ze zei dat ze verdrietig was en ze zei dat ze het moeilijk had. Maar boven alles uit zei ze, maar zonder God ben ik totaal verloren. En ik geloof dat het ook goed is dat we dat ook tegen onszelf soms zeggen. En dat we kijken, Heer, als ik erop vertrouw dat u mijn God bent. En dat is vertrouwen. En dat is niet altijd voelen. Hè? Dat is echt niet altijd voelen. Maar Heer, ik vertrouw. Uw woord zegt het. Sommige mensen zeggen van ja, ik voel me zo alleen. Ik zie God niet meer. En God is er niet meer bij me. Ik zeg ho, 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 ho. Het woord van God zegt, hij zal je niet verlaten. Hij zal je niet begeven. Hij zal met je zijn tot het einde van deze wereld. Dat is de waarheid. Ja, maar ik voel hem niet. Dat kan. Ik ervaar hem niet. Dat kan. Maar dat wil nog niet zeggen dat hij er niet is. Psalm 10 zegt dat God zegt, ik heb je moeite en je verdriet gezien, opdat je het in mijn hand zou leggen. Ik ben een vader voor de vaderlozen. Ik ben een helper voor de hulpelozen. Anders zou God geen rechtvaardig God zijn. Maar hoe sneller je overgeeft aan die liefde, volgens mij hoe sneller je ook door de omstandigheden met vreugde kan gaan. Waarom die beproevingen? Wat werken die uit? Ik heb 11 dingen opgeschreven. Er zullen misschien nog wel meer zijn, maar ik heb ze even opgeschreven voor mezelf. Waarvan ik zeg, oké, als je dan door die beproevingen gaat, wat kan dan de uitwerking zijn? Je stelt je vertrouwen meer op God. Je vertrouwen meer op God dan op mensen, omstandigheden, op je geld of wat dan ook maar. Je moet denken aan een man die best behoorlijk vermogend was. En in één keer ging het slecht met zijn zaak. En ze hadden geen geld meer. En zij waren altijd het echtpaar dat overal de tassen boodschappen bracht en alles. En ze vertelden aan niemand waar het was. Waar ze zaten. Dat ze zo eigenlijk, nou haast na een faillissement, is gelukkig niet helemaal gebeurd. Maar dat ze zo aan de grond zaten. En hij zei, toen, elke week was er wel iemand die of geld aan ons gaf. Of er stonden boodschappen voor de deur. En ze zei, eigenlijk heb ik die tijd meer God leren vertrouwen dan toen ik heel veel geld had en alles maar kon uitdelen. En nu is hij inmiddels behoorlijk vermogend. Maar hij zegt, elke boodschappentas die ik er neerzet, zet er niet neer namens ik nog overvloed heb. Maar omdat ik weet, God, u laat in de beproevingen zien dat u goed bent. Hij zegt, dat is fantastisch. Dus vertrouwen stellen op God. Ontzag. Door de beproevingen heen. God, u bent groter. Heer, ik kan niet meer. Heer, die omstandigheden. Ik weet het niet meer. En dan grijpt God op een of andere manier in. Niet altijd de manier die wij voor ogen hebben. Maar wel een manier waarin hij zegt, ik ben bij je. Jouw naam wordt in de beproevingen en de aanvallen ook bekend bij de vijand. En hij weet, ik krijg haar niet om. Zij dus zal je makkelijker met rust laten uiteindelijk. Ik heb iets minder last van aanvallen als in het begin. Omdat ik nu steeds meer vertrouwen op God heb versteld. En als de vijand komt, dan denk ik, ja luister, je hebt niks meer aan me. Ik keer mijn rug toe. Natuurlijk voel ik de aanvallen. Natuurlijk is dat vervelend. Maar ik weet, je krijgt me niet omver. Omdat God veel groter in mij is geworden. God is groter in mij. Wat brengt het je nog meer? Ook een stukje nederigheid en afhankelijkheid. En ik heb meerdere keren gebeden. Ik zeg, Heer, leer mij wat het is om nederig en zachtmoedig van hart te zijn. Zoals dat ook staat. Nou, dan ga je door periodes. Waar je denkt, nou waarom toch? En dan zegt hij, ik ben je gebed aan het verhoren. Je wil leren om nederig en zachtmoedig van hart te zijn. En ik ga je deze omstandigheden staan. En in deze omstandigheden kan je het leren. Kan je het leren. ontdekken wat er in je hart is. In de beproevingen zie je wat er in je hart is. Kunt u hier nu praten? Oh Heer, ik geef me helemaal over. U bent alles, ik geef u alles. En ja, Jezus. Heer, ik vertrouw op u. Maar dan zit je in die omstandigheden. En dan zie je wat er in je hart is aan angst, aan twijfel, aan ongeloof. En God wil dat naar boven brengen. Omdat hij wil dat je steeds meer en meer compleet wordt in hem. Je krijgt meer inzicht in de geestelijke wereld. Dat is ook bij de beproevingen. Je gaat opeens inzien, oké, dit is oorzaak, gevolg van zonde, maar ook hoe werkt die vijand. Wat het ook brengt, is je leert de wapens te hanteren. Je leert te strijden. Als je leest in 2 Samuel 22, dan zegt David, u oefende mijn armen te strijd. Ik heb bepaalde zaken in mijn leven niet goed begrepen waarom dingen zo lang moesten duren. Maar ik heb door te volharden, heb ik inzicht verkregen. Maar ik weet ook, als het voor mij geldt, geldt het ook voor een ander. Ik ga tot die overwinning. Ik hoef niet altijd een verklaring meer. Ik heb besloten om niet alles meer te willen verklaren. Vroeger wou ik altijd alles verklaren. Nu heb ik zoiets van, ik snap het niet, maar één ding, ik wil een doorbraak. Het leeft een stuk makkelijker. Want in de verklaringen zoeken is de duivel ook als de kippen erbij om allerlei verklaringen te zeggen. Het kan zijn dat je deze demon meemaakt in jouw leven, omdat jij eergisteren niet goede dag hebt gezegd tegen de buurvrouw. Of omdat de buurvrouw tegen je over aan Wicca doet, heb jij deze aanvallen. Laat het los. En dat is belangrijk, want de vijand zal altijd komen met de verklaringen. En hij zal altijd God aanklagen en jou. Want hij is de aanklager. Goed. Volharding in geloof. Dat is denk ik misschien het meeste wat het uitwerkt. En dat zie je aan een Jozef. Je ziet het aan anderen. Maar ook Jozef zegt op een gegeven moment. God heeft mij in dit land gebracht. Omdat God al veel meer wist wat er zou gebeuren. En hij heeft mij als onderkoning gezet. Even mijn eigen vertaling. En dus het zijn niet eens de broers geweest. God, u zat er ook achter. Laat God God zijn. En wees jij gewoon mens. Maar als jij gelooft dat God goed is. Dat hij de regie heeft. Durf dan ook te wachten totdat die doorbraak daar is. Hij is in de storm nabij. Hij is als je uit de storm komt nabij. Als je er weer in gaat, is hij nabij. Het mooie van stormen vind ik dat al het oude hout eruit geblazen wordt. En alles wat niet stevig is, blijft ook dus niet staan. En dat is soms heel goed om dat ook te weten. Het mooie dat in de Japanse taal er helemaal geen woord is voor crisis. Eigenlijk is het in de Japanse taal wordt alleen maar gezegd opportunity. Elke storm, elke beproeving, elke aanval in jouw leven is een mogelijkheid om God beter te leren kennen. Je kan ook anders kiezen. Dat kan. Dat is je vrije wil. Maar als jij blijft kiezen, dan zul je standvastig zijn en dan zul je ook compleet worden. En dan zeg je, mijn geloof, God heeft het zo diep geworteld in mijn leven. Dat welke omstandigheid ook, het zij in leven of in sterven, niets en niemand kan mij scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus. En dan zou mijn man kunnen sterven, mijn kinderen zouden kunnen sterven, maar ik weet één ding, Heer, nog leven, nog dood, niets kan mij scheiden van uw liefde. En dat is genade, als je dat kan zeggen. En het is genade dat je door die beproevingen heen gaat. En die beproevingen, die zijn er gewoon. Raak alsjeblieft niet in paniek. Keep calm. Jesus loves you. Dat is belangrijk. Om dat tegen je ziel te zeggen. Come on, wees stil. En ik zeg het ook vaak, het lijden in deze wereld heeft verschillende oorzaken. Ik vergelijk het met als je op een autosnelweg rijdt. Het kan zijn doordat je zelf niet op zit te letten, omdat je met verkeerde keuzes maakt om achter het stuur te gaan zitten en gaat appen en weet ik veel allemaal. Ja, dan kan er dan veroorzaakt worden. Dat is de gevolg van jouw keuze. Je kunt lijden in deze wereld omdat jij verkeerde keuzes hebt gemaakt, waardoor je lijdt. Je kunt ook op de autosnelweg zitten en iemand anders let niet op. En die rijdt jou aan. Ja. We hadden het erover, René, je hebt een tijdje geleden heb je een ongeluk gehad. En je hebt altijd netjes opgelet. En rechts heeft voorrang. Maar iemand heeft je niet gezien. En hij raakt je. Of zij raakt je. En ze zei, ik ben wel weer in de auto gestapt. En ik ga ook wel, maar ik ben wat schrikkeriger geworden. Ja? In jouw leven kunnen ook andere mensen jouw leven binnenbotsen. Ja, ongelukken veroorzaken in je leven waardoor er lijden is. Het kan ook zijn het lijden in deze wereld dat er iets met het wegdek is. Ja, waardoor je bijvoorbeeld een scheur is. Waardoor je uit balans raakt. Of hevige regenvallen. En je komt in een slip terecht. Dat is ook een lijden. Dat wordt ook veroorzaakt. Maar als je een ongeluk krijgt. Als je op kop gaat. Ja, en je ligt op kop in die auto misschien. En je roept en je zegt, oh, het gaat niet goed, gaat niet goed. De hulpdiensten komen. En de hulpdiensten zeggen vaak tegen je, sst, rustig, 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 we zijn er. Rustig ademhalen, wees ontspannen. We gaan nu even de dak eraf knippen, maar het komt goed. Iedereen is hier aanwezig. Paniek, 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 paniek. Nee, zegt die hulpverlener, luister goed naar wat ik zeg. Ik ben er. En niemand in onze kerk, die had dit beeld. Van dat als je zo op kop ligt in die auto. En weet je wat ze zei? God is altijd de eerste ter plekke. In wat je ook komt. Of je verkeerde keuze maakt. Of dat jij bent aangereden. Of er is iets met het wegdek mis. Hey, hij is altijd de eerste ter plekke. En hij zegt eerst. En hij zegt tegen ons. Sst, wees rustig. Ik ben er. Ik ben. Want ik ben de ik ben. En dan kan het even duren. Voordat je uit het wrak wordt gehaald. Maar God is daar en luister naar zijn stille stem. In welke omstandigheden ook. Ik ben ervan overtuigd dat een aantal van jullie in hele moeilijke omstandigheden zit. Waarvan je zegt, ik zie geen uitweg meer. Maar dan wil ik vanavond tegen je zeggen, luister naar de stem van de Heilige Geest. Die zegt, ik ben erbij. Leg het in mijn hand. Wees stil. Zeg tegen je ziel, sst. Vertrouw op God. Hij is machtig. Jij kan de omstandigheden niet veranderen, maar ik kan wel de omstandigheden veranderen of jou in de omstandigheden veranderen. Want ik ben de God van verandering. En ik hoop dat je daarin bemoedigd bent. En dat je daarin ook tegen jezelf mag zeggen. Oké, ik kies er weer voor vandaag. God, u bent goed. Waarom zou je degene aanklagen die jou kan helpen? Dat is jammer. Hij is niet de veroorzaker, hij is de oplossing. En Heer, u hebt de regie in handen. Als ik een kind van u ben, doet u dit niet om mij te pesten. Maar u zult deze omstandigheden zelfs mede doen werken ten goede. Omdat u van mij houdt. En Heer, ik zal wachten. Totdat u uitkomst geeft in deze omstandigheden. Want Jezus houdt van ons. Hij is gekomen om ons uit te redden. En er zal een dag komen dat er geen stormen meer zijn. Dat de tranen van ons afgewist worden. En dat er geen pijn meer is. En dan zeggen we allemaal, Jezus, dank u wel. Het was allemaal waard. En ik mag nu leven met God de Vader. Ik kan nu altijd in die volledige harmonie leven. Maar tot die tijd is dat nog niet zo. Tot die tijd is het nog niet zo. Maar laten we elkaar aanmoedigen en aanvuren. En ik zie ook een aantal oudere zusters zitten. En ik zeg, alsjeblieft, moedig de jonge generatie aan. Vertel jullie levensverhalen. Vertel jullie levensverhalen zoals mevrouw de Gussinklo dat deed. Zodat de jongere generatie kan horen. We hebben jullie namelijk nodig. Ik luisterde zo graag naar de verhalen van mijn opa. Hoe hij ook door de omstandigheden, er waren hele moeilijke omstandigheden, hij God heeft vastgehouden en daar hou ik me vast. De ouderen onder ons, alsjeblieft. Vertel je levensverhaal aan de mensen om je heen. Vertel hoe jij toch uiteindelijk bent doorgegaan en dat huwelijk hebt vastgehouden. En nu in je ouderdom wel dat geluk hebt leren kennen. Of hebt leren berusten in een aantal dingen. Help ons alsjeblieft. Dat wil ik echt zeggen tegen de oudere vrouwen. Maar jongere vrouwen, loop ook naar oudere vrouwen toe. En vraag hen. Hier zijn mijn omstandigheden, alsjeblieft. Ik zie dat jij nog steeds met God wandelt. Wil jij voor mij bidden? Wil jij mij vertellen dat God goed is in alle omstandigheden? Als we zo met elkaar optrekken, dan vertelt de oudere generatie en de jonge generatie, hou vol. En de jonge generatie brengt ook de getuigenissen bij de oudere generatie weer naar boven. Die zegt, wat goed dat ik dit eigenlijk vertel. Hoe dankbaar ben ik dat ik nog steeds in de genade van God in geloof ben. Want het leven is soms super, super zwaar. Maar maak het niet zwaarder dan dat het nodig is. Want als je God erin hebt, dan tilt hij je boven de verstandigheden uit. Iemand zei een keer, je bent of een rups of een vlinder. De rups die zit op de grond En die ziet een berg en die denkt, oh, wat een grote berg. Die kan alleen maar grote bergen zien. Zelfs een mons op in zijn bergvorm. Ja, maar als hij zich overgeeft en in die kokon komt en die verandering vindt de plaats, dan wordt hij dus die vlinder. En vlinders fladderen boven de bergen uit en zien de bergen. En zeggen, oh, wat mooi vanuit deze kant. Wat zeg je? Dan valt het allemaal wel mee. En dat is ook als jij je laat veranderen in die processen, dat is die kokon, die omstandigheden. Dan zul je zeggen, welke omstandigheden er ook zijn, ach, mijn God is bij me.